1 Korinthe 4. Paulus die zegt hier hoe we hem moeten beschouwen, wat we van hem moeten denken onder meer. Er is veel van Paulus gezegd. Sommigen beweren dat hij een vrouwenhater was. Terwijl die notabene zei dat we onze vrouwen moeten liefhebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad, zichzelf overgevende voor haar. Dus dat is een grove leugen om Paulus een feministisch varken te noemen, zoals ze heel denigrerend zeggen. Maar hij zegt hier wat hij wel is. Namelijk dat met Apollos, dat hij een dienstknecht van Christus is. En een waarnemer of een beheerder van de mysterieën van God. Dat is nogal wat. Dingen die vroeger verborgen waren, die heeft God nu geopenbaard in Zoon, volgens Hebreeën 1. Vers 1. Vroeger sprak hij door de profeten en door beelden zoals de offerhammen. En nu heeft hij door zijn zoon gesproken. Die aan het kruis is gestorven en die zijn hele leven een getuigenis van God was. Dus Paulus zet zichzelf hier neer en dat wordt natuurlijk bevestigd door de Heer Jezus die hem geroepen heeft op de weg naar Damascus. Dat hij een dienstknecht is en een beheerder van de mysterieën van God. En van een beheerder wordt gevraagd dat hij trouw is en dat hij trouw bevonden wordt. En dat bevestigt hij door in een volgend vers, in vers 4, te zeggen dat hij niets van zichzelf bewust is. Daar bedoelt hij mee dat hij een zuiver geweten heeft. Wie van ons kan zeggen dat we zo'n zuiver geweten hebben dat we niet bewust zijn van een zonde. Er zijn vele mensen die dat beweren van zichzelf, maar dan weten anderen wel dat dat niet zo is. En dit lijkt op wat de Heer Jezus zei, wie overtuigt mij van zonde? Nou, bedoelt Paulus dat niet zoals de Heer Jezus het van zichzelf bedoelde, want hij was een groot zondaar geweest, die zelfs mensen liet doden zoals Stefanus. Maar hij bedoelt dat hij zo'n graad van heiligheid had bereikt, dat hij zich er niet meer bewust van was dat hij nog kwaad deed. Maar, zegt hij heel voorzichtig, voegt hij eraan toe, maar hierdoor ben ik niet gerechtvaardigd. En de Heer is het die mij onderzoekt of oordeelt. En in vers 3 zegt hij dat het er weinig uitmaakt of hij nu door de Korintiërs beoordeeld wordt of door het menselijke rechtbank. Ja, zegt hij, ik beoordeel of onderzoek mezelf niet eens. En dat kon hij zeggen omdat hij dat al genoeg gedaan had. En dan in vers 5 geeft hij een enorme belangrijke raadgeving. Dat we niet voor de tijd moeten oordelen. Eens zullen we oordelen. We zullen de wereld zelfs oordelen. En elkaar ook, denk ik wel. Voor de rechterstoel van Christus waarschijnlijk. Maar dit doet ons denken aan de raad van de Heer Jezus. Die ons aanraadt en ons beveelt. Oordeelt niet op dat ge niet geoordeeld wordt. Veroordeelt niet op dat ge niet veroordeeld wordt. Want de maat waar gij mee meet, zult ge mee gemeten worden. En daarom zegt hij dan ook, doe het niet voor de tijd. Nu is het niet aan ons om te oordelen. We moeten het afwachten hoe dingen aflopen. We mogen natuurlijk wel beoordelen, maar niet oordelen en zeker niet veroordelen. Dat we moeten beoordelen, dat blijkt ook wel, omdat anders er geen tucht in een gemeente kan zijn, in een kerk. Als iemand er een potje van maakt en zich als een liederlijk mens gedraagt, als een iemand van de wereld, dan moeten we dat wel beoordelen. Maar we mogen zo iemand niet oordelen en zeker niet veroordelen. En vaak zeggen we dat we niet oordelen, maar onze houding is veroordelend. En zulke mensen hebben dat goed in de gaten. Dus we moeten niet oordelen totdat de Heer Jezus komt, zegt hij in vers 5. Die aan het licht zal brengen de verborgen dingen der duisternis. En die aan het licht zal brengen de wilsuitingen, de raadgevingen van het hart. De wilsuitingen zou je kunnen zeggen. Volgens het Grieks, volgens het originele Grieks. Dus wat diep in ons hart leeft, de verborgen dingen van de duisternis, dat zal die openbaren. En dan zal iedereen zijn lof van God ontvangen. Namelijk of die goed gehandeld heeft of kwaad. Of die, wat voor soort motivatie die had. Of dat kwalijke motivaties waren om iets voor zichzelf te bereiken. Of dat het uit liefde was voor God en zijn naaste. En dan zegt hij in vers 6 dat hij deze dingen heeft toegepast op zichzelf en op Apollo's. Opdat geleerd in ons niet te, ja, wat hij bedoelt is te denken boven wat er geschreven staat. Opdat ze zich niet tegen elkaar opblazen, zou je kunnen zeggen. Dat ze niet hoogmoedig worden de een over de ander. Deze Korintiërs, zoals ook verder in dit hoofdstuk blijkt, waren hoogmoedig geworden. Ze hadden het evangelie aangenomen, hadden de eerste stappen, de eerste schreden als baby's in het geloof gezet. En in plaats van door te groeien naar het vaste voedsel, zoals we al gezien hebben in een eerder hoofdstuk, werden ze hoogmoedig. En dat moeten ze dus leren. En dan zegt hij in vers 7, wie oordeelt jullie? En wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Het was dus zo dat ze een houding hadden van, dit komt bij ons vandaan. Terwijl alles bij de Heer Jezus vandaan komt, via dienstknechten als Apollos en Paulus. En notabene gingen ze er prat op, alsof ze het van henzelf was, alsof ze het niet ontvangen hadden. Ze waren dus echt aan het snoeven, aan het blazen van hoogmoed. En dan zegt hij in vers 8, jullie zijn al helemaal verzadigd. Met andere woorden, het is alsof jullie zoveel geleerd hebben en zo ver zijn dat het genoeg is. Terwijl ze nog maar baby's waren en vleeselijk bezig waren. En ze waren de baas aan het spelen. Hij zegt, jullie zijn je als koningen gaan gedragen. En was dat ook maar zo, dus opdat wij mee zouden kunnen regeren, zegt hij. En dan zegt hij dat we een theater geworden zijn voor de wereld, voor engelen en voor mensen. En dat is ook een hele ernstige boodschap. Iemand zegt, het gezegde zegt in het Nederlands, woorden die strekken, maar voorbeelden die trekken. En vaak zijn wij de enige brief die mensen lezen van God. De Bijbel is de echte brief, maar die lezen ze niet. Of heel oppervlakkig, en met een enorme bril op en een plaat voor hun hoofd. Maar ons getuigenis is vaak de enige brief die ze echt lezen. En daarom is het belangrijk dat we heilige levens leiden. Dat wil niet zeggen dat we overgeestelijk moeten zijn. Je moet ook kunnen lachen en vriendelijk kunnen zijn en zo. Maar hij zegt, we zijn een theater, een schouwspel geworden. En dat is, ja, dat is ook zo. De engelen zien toe, de wereld ziet toe, de mensen zien toe. En toch zegt Salomo dat we genade kunnen vinden in de ogen van God en mensen. Dat we kunnen groeien in wijsheid voor de ogen van God en mensen. Dat kan ook nog. Gelukkig nog wel. En dan gaat hij enigszins spottend verder. Dat wij zijn dwaas, jullie zijn wijs. Wij zijn zwak, jullie zijn sterk. Jullie zijn vol eer en wij zijn zonder eer. En dan zegt hij dat dan legt hij uit dat hij hard aan het werk is met zijn eigen handen. Hij was tenten maken. En allerlei ellende komt op zijn weg. En dat doet hij. Hij wijst hen daarop dat hij dat voor hen doet. Maar daar denken ze allemaal niet bij na. Ze doen alsof ze volleerde christenen zijn. En ze zien niet in dat Paulus nog heel veel aan ze moet schaven. En Paulus zegt zelfs in vers 13 dat hij het uitvaagsel van de wereld was geworden. Iets wat je uit een pot schrapt en weggooit, volgens het Grieks. En hij zegt nogmaals dat hij dat goed bedoelt. En in vers 14 zegt hij dat hij deze dingen niet allemaal zegt om hen op een nummer te zetten, als kleine kinderen in het hoekje te duwen, maar dat hij hen als kinderen behandelt, als geliefde kinderen, omdat ze er wijzer van worden. En hij heeft het recht om dat te doen, en ook om ze kinderen te noemen, want hoewel ze misschien tienduizenden leraren hadden, zoveel vaderen hadden ze niet. Want hij was het die hen had geboren doen worden in Christus, door het evangelie. En dan zegt hij dan ook in vers 16, ik vermaan jullie dan, bemoedig jullie, om volgelingen van mij te worden. Elders zegt hij, medevolgelingen van Christus, maar wat hij hier bedoelt is volgelingen van hem, is dat ze hem nadoen. In het woordje mimen, komt hier van het Grieks vandaan, nadoen. Niet als apen natuurlijk, niet op een lege manier, maar echt dat ze dezelfde weg zouden gaan als hij in alle wijsheid. En dan, daarom heeft hij Timotheus ook alvast van tevoren gezonden, opdat ze van hem zouden kunnen leren hoe je moet handelen in de kerk, zoals hij overal geleerd had. En Timotheus zou hen dingen doen herinneren. En er waren er, volgens vers 18, die hoogmoedig waren geworden en die zeiden, nou hij komt toch niet, dus laten we zelf maar even de boel gaan regelen. Maar hij zegt, ik zal zeker snel komen, als de Heer het wil. En ik zal van hen die hoogmoedig zijn, die opgeblazen zijn, de kracht wel eens even willen ervaren. Elders zegt hij dat mensen hadden gezegd dat Paulus maar een zwak mannetje was. En hier zegt hij, zal ik met een roede komen of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid. Hij waarschuwt hen dus dat hij als apostel zeker wel zijn mannetje kan staan. Daarom zegt hij ook in vers 20 dat het koninkrijk niet is in loze woorden, om het zo te zeggen, maar in kracht. En daar bedoel ik mee kracht om mensen te veranderen. Dat bedoelt hij. En dat is ook de bedoeling, dat wij veranderd worden. God verandert mensen, zoals ik al eerder gezegd heb, en zoals mensen ook zeggen. Ik geloof zelfs dat het een titel is van een boek, God verandert mensen. En dat is de bedoeling, dat wij veranderen, dat we groeien. En dat we onze kwade kanten achter ons laten, dat we de oude mens afdoen. En zo besluit hij dit hoofdstuk met een waarschuwing. Zal ik met op een tuchtigende manier komen? Zal ik jullie allemaal terecht wijzen en aanpakken? Of zullen jullie je zo gedragen dat ik in met liefde kan komen en met een geest van zachtmoedigheid? En dat was dan 1 Korinthe 4.